Voordat we gewoon even gaan luisteren, Suze, dan pakken we het even mee.
And what we're saying is the Conservatives are the largest party. No, they don't have an overall majority at this stage. 314 for the Conservatives, that's down 17. 266 for Labour, that's up 34. The SNP, the Scottish National Party, 34, down 22. Treat that figure with a bit of caution for technical reasons about the exit poll, which I don't need to explain right now. The Liberal Democrats on 14, up 6. And the smaller parties, Plaid Cymru stays on 3, the Greens on 1, none for UKIP, and the others 18. Well,
zeg,
the Prime Minister called this election...
Ja, wat we hier horen is dat die exit poll... nou, die laat geen winst voor mee zien voorlopig. In ieder geval geen absolute meerderheid. Ja, precies.
Verlies zelfs. Oh, dit is, als dit zo is, dan is dit ongekend. Dat betekent dat May verliest in plaats van dat ze dik wint wat ze eigenlijk hoopte. Dit zou echt desastreus zijn.
En dit zijn wel de goede... Ik denk even aan de verkiezingsavond hier. Dit zijn wel de goede grafieken, neem ik aan. Ja, 314 dus. Nee. En Labour...
voor de conservatieven, ja.
Labour 266?
Ja, die gaan gewoon omhoog. Dus die winnen een zetel of 30... als ik het nu zo vergelijk met de verkiezingen in 2015. Conservatieven gaan er een paar naar beneden. Maar ja, dat betekent dus dat ze veel dichter bij elkaar zijn gekomen... en dat er dus geen meerderheid komt. En dat betekent, ja, als dat dus allemaal zo is... zoals we nu denken dat het is... dat er opnieuw moet worden geformeerd.
En dan is de vraag... kan daar een meerderheid uitkomen die werkbaar is? Met wie zouden de conservatieven... want die hebben het meeste aantal zetels in ieder geval, maar met wie zouden die een coalitie kunnen smeden die levensvatbaar is?
Met niemand. Dus dat is eigenlijk het rare. Dat niemand wil een coalitie vormen met de conservatieven. Dus Lib Dem niet. Die hebben hele slechte ervaring gehad in 2010 tot 2015. En daarnaast ook andere pro-EU. Zij zijn hartstikke pro-EU. Dus ja, die gaan echt geen Brexit-partij steunen. SNP gaat er niet mee werken.
Nee, dat is de Scottish National Party. En daar hebben ze ook niet een meerderheid mee, als ik het even snel uitreken.
Nee, zo ziet het er niet uit. Maar SNP wil ook niet. Het gaat ook over of je wel of niet wil. Eigenlijk wil niemand met mee met haar conservatieve regeren. Dus dan kan Corbyn met Labour gaan proberen... om een minderheidsregering te gaan vormen. Formeren met... Ja, sorry, ik ben het even...
Kijken of je een minderheidskabinet kan... je moet het ook even allemaal verwerken. Of je een minderheidskabinet kan vormen.
Met dan gedoogsteun van de SNP. Ja, het wordt allemaal een hele ingewikkelde rekensom zo. Maar
je zou bijna zeggen weer opnieuw naar de stembus. Maar goed, wat lost dat dan op?
Nou ja, de Britten die waren nu al enorm verkiezingsmoe. Dus ik ben benieuwd wat we dan eruit zullen gaan krijgen.
Ja, nog even, hè, want dit is de exit poll. We hadden het er al eerder over. Doorgaans was hij betrouwbaar. Maar hij wijkt nu in ieder geval af van wat alle eerdere peilingen hadden gezegd. Toch? Want er was geen peiling die dit had voorspeld.
Nee, ja, de peilingen gingen vandaag zelfs nog iets meer naar boven voor de conservatieven. Dus die zouden 8 procentpunt meer gaan halen, leken de peilingen op Labour. Ja, er is nog steeds wel... Ik bedoel, het is een exit poll, hè, dus daar moeten we wel echt heel voorzichtig mee zijn. Zeker als de verschillen, zoals het nu eruit ziet, zo klein zijn. Dus er is nog steeds gewoon een mogelijkheid dat de conservatieven een meerderheid halen. Maar ja, zeker is die dus helemaal niet meer.
Nee, 316 dus voor de conservatieven. Conservatieve partij, 266 vooralsnog voor Labour. Hoe gaat dat in de loop van de avond? Wanneer komen er echte uitslagen binnen? Op basis waarvan we kunnen kijken of deze exit poll in de juiste richting zit?
Ja, gedurende de nacht komen die binnen. Tussen 2 en 3 Britse tijd komen er heel veel uitslagen binnen. Ligt allemaal aan hoe snel die stemmen natuurlijk worden geteld. In Nederland weten we rond een uurtje of 4, 5 wel welke kant het op gaat.
Goed, Suze, ik zei trouwens 316, het is 314 voor de partij van May. Wij praten straks door met jou. Ik zou zeggen, ga het even verwerken allemaal. En ook met andere gasten over deze exit poll in Groot-Brittannië... die dus een buitengewoon verrassend beeld laat zien... afgaande op de peilingen die wij de afgelopen dagen allemaal om onze oren kregen. Nou, in het Katshuis zullen ze vast ook met een schuin oog naar de uitslag kijken. Dat wil zeggen, de mensen die daar nog even napraten over de formatie in Nederland. Misschien zullen ze daar... inmiddels verzuchten dat het daar net zo ingewikkeld gaat worden als hier. Want we gaan zo van Wilco Bom horen hoe het verloopt in Nederland. Nou, verder dit oog twee chirurgen die over hun werk vertellen. Wat moet je allemaal in huis hebben om operaties goed uit te kunnen voeren? Dus dan zijn we even weg bij het nieuws van dit moment. Nu krijgt u wel het nieuws van vandaag. Raise your right hand.
Donderdag 8 juni.
You solemnly swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
Het werd aangekondigd als de Super Bowl van Washington, de getuigenis van de ontslagen FBI-directeur James Comey voor de Senaat. Een senator noemde zijn verhaal verontrustend.
The testimony that Mr. Comey has submitted for today's hearing is very disturbing.
In de urenlange getuigenis beschuldigde Comey het Witte Huis meermaals van leugens.
Those were lies, plain and simple.
De vraag is nog of president Trump hierdoor in de problemen gaat komen. Zelf reageerde hij vanavond zo.
And as you know, we're under siege. You understand that. But we will come out bigger and better and stronger than ever. You watch.
In Bunschoten was vanavond een stille tocht voor de vermoorde Savannah. En duizenden mensen liepen mee. De burgemeester sprak de mensen toe.
Dat een van ons dit is overkomen. Het is nog steeds onwerkelijk. Het zal ook veel van onze saamhorigheid, sociale inslag en ons geloof vragen om dit te verwerken.
De hechtenis van de 16-jarige verdachte is verlengd met 2 weken. Dat geldt ook voor de verdachte van de moord op een Romi uit Hoevelaken. De jongen van 14 jaar heeft bekend.
Dit wordt een podium en een platform voor de innovatiekracht van Nederland.
Ja, dan gaat het over Paleis Soestdijk. Dat paleis krijgt een nieuwe bestemming. Het wordt een evenementencentrum. En de wethouder in Baren ziet het helemaal zitten.
Reuring, beleving, toerisme.
Maar deze historicus houdt zijn hart vast.
Ik vraag me af of de oorspronkelijke bestemming of die voldoende in stand zal blijven en of mensen zich daarin zullen blijven herkennen.
Voor de nieuwe eigenaresse is het niet een meisjesdroom die uitkomt.
Nee, ik wilde geen prinses worden. Nee, dat helemaal niet.
Van deze kant namens alle piratencollega's bedankt voor al uw reacties.
Ja, ze zijn er nog altijd, radiopiraten, maar wel steeds minder. Door de hoog opgelopen boetes stopten de meesten. De doorzetters grijpen naar steeds zwaardere middelen om hun zender in de lucht te houden. En ze gebruiken soms zelfs geweld, dat schrijft de inspectie in een rapport. Deze ex-piraat begrijpt het wel.
Als je met de auto te hard reed, dan als je daar 20.000 euro van gaat maken, dan vindt ook niemand leuk. En dan ga je ook meer frustratie op. Het moet reëel blijven.
Ja, je kunt natuurlijk ook legaal gaan en uitzenden via internet.
Nogmaals een bijzondere goedemorgen toegewenst van deze kant.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
U luistert natuurlijk nog steeds naar een uitzending van Bekveld FM hier, rechtstreeks draaiende vanuit de Gelderse Achterhoek.
Ja, en u luistert nu naar de uitzending van Met het Oog op Morgen. Die zijn we iets eerder begonnen vanwege die exit poll in Groot-Brittannië. Clemens Peters zit hier, de krant van morgen. Clemens, ze hebben natuurlijk dit ook nog niet verwerkt bij de krant. Ik denk dat alle koppen worden omgegooid, dat alle analyses opnieuw worden getikt. Want nou ja, voor de mensen die later inschakelen, als de exit polls kloppen, dan heeft de partij van May ongelooflijk verloren. 314 zetels en 266 voor Labour. Maar goed, dat komt ongetwijfeld
dat sowieso,
morgen op de voorpagina's.
Ik denk dat de persen wel stullen stopgezet worden.
Zeker,
nu.
Ja. Zeker. En jij hebt gekeken wat ze verder in de krant schrijven.
Wat er nog meer in staat. Al 10 jaar wordt er in Nederland gewaarschuwd voor krimpregio's, waar veel mensen wegtrekken en de achterblijvers in een buurt vol met dichtgetimmerde ramen moeten zien te overleven. Maar dat is helemaal niet zo, wijst nu een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving uit. Trouw schrijft daarover.
Regio's als Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen lopen helemaal niet leeg. 3 oorzaken, vluchtelingen en andere migranten. We leven langer. En er is de zogeheten huishoudenverdunning. Mensen gaan uit elkaar en hebben nu 2 woningen nodig. Kinderen verlaten het ouderlijke huis, maar blijven wel in de buurt wonen. De conclusie is dus dat er juist meer huizen gebouwd moeten worden.
Steeds meer asielzoekers zeggen dat ze homo zijn om toch een verblijfsvergunning te krijgen. Die trend signaleert de directeur Visser van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die bepaalt wie er mag blijven in Nederland. Jaarlijks doen 2000 mensen een herhaalde asielaanvraag. En volgens Visser stijgt dan ineens het aantal lesbiennes, homo's, transgenders en biseksuelen.
Concrete cijfers heeft Visser niet. De kritiek dat deze asielzoekers worden benadeeld omdat ze moeilijk over hun homoseksualiteit praten uit angst voor vervolging, weerlegt Visser. Iedereen mag zijn hele verhaal vertellen. We houden rekening met kwetsbare personen. Maar soms is een verhaal gewoon niet geloofwaardig.
De jeneververkoop die daalt al jaren, maar drankenfabrikant Lucas Bols doet het desondanks niet slecht op de beurs, lezen we in het Financiële Dagblad. En dat komt voor een groot deel door, verrassing, West-Afrika. Want in landen als Ghana en Benin is jenever al sinds het begin van de slavenhandel populair.
Met name henkes is gewild in Afrika. Vroeger vooral plengoffers en rituelen. Zo kregen Ghanese baby's op de 8e dag na hun geboorte een paar druppels water en jenever op de tong. Dit om de zuigeling de gave des onderscheids bij te brengen. Tegenwoordig is het de opkomende middenklasse die wel een borreltje lust.
En Berend Botje, de held uit het gelijknamige kinderliedje, ligt begraven in Estland. Althans, daar is Rusland-deskundige professor van Koningsbrugge van overtuigd. Dat zegt hij in het Nederlands Dagblad. Deze zeeheld in Russische dienst vocht in de Zweeds-Russische oorlog van 1808. In het echt heette hij Lodewijk van Heijden en hij kwam echt uit Zuid-Laren.
Een groep Drentse kunstenaars wil in Estland in de buurt van zijn graf een kunstwerk maken en dat per schip en met paard en wagen naar Zuid-Laren brengen. Zo komt Berend Botje in tegenstelling tot in zijn liedje toch nog een keer weer om.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.
The rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice suit is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river.
London calling, The Clash. Nou, het lijkt me een mooi moment om terug te gaan naar Londen. Suze van Kleef, zeg, ben jij een beetje bekomen van de schrik? Dat wil zeggen dat de exit poll toch wel anders was dan veel peilingbureaus hadden voorspeld. Namelijk, ik zal het nog even één keer zeggen, 314 zetels voor de partij van May, voor de Conservatives, dus geen meerderheid. En winst voor Labour, 266, ook verder geen meerderheid. Maar ja, dat staat nog steeds. Er was geen vergissing gemaakt door de BBC.
Nee, dit lijkt gewoon hun exit poll te zijn. En zij zijn volgens mij zelf ook wel een tikkie verbaasd. Dus ik ben inmiddels van de schrik bekomen, maar nog steeds wel verbaasd, zullen we maar zeggen. Ik zie, als ik het even snel reken, dat dit betekent dat de conservatieven, als ze nog 12 zetels erbij krijgen, een soort van foutmarge, je kan ernaast zitten in zo'n exit poll, zeker met 10, 20 zetels, dan hebben ze wel weer een meerderheid. Dus 12 zetels erbij, ja, dat kan, dat kan. In 2015 zaten ze er bij de conservatieven ook 14 naast. Dus het is mogelijk dat ze morgenochtend dat toch blijft... dat ze een hele kleine meerderheid hebben. Maar het ziet er niet goed voor ze uit.
Joshua Lievestro is hier ook. Hartelijk welkom.
Goedenavond.
Ja, we spraken u ook gedurende de Brexit. Dit is eigenlijk weer zo'n uitslag in Groot-Brittannië... waar nou ja, op zijn minst van opkijkt. Het is nog geen uitslag, maar in ieder geval een exit poll waar je van opkijkt.
Nee, we moeten nog een kleine slag om de arm houden. En de verschuiving van een paar zetels kan een heel groot verschil maken. Voor waarschijnlijk niet meer voor May. Want het zou opmerkelijk zijn als ze na vannacht nog premier is.
Want waarom? Want stel dat ze nou net die meerderheid heeft.
Als ze een meerderheid met net één zetel heeft, dan overleeft ze. Maar dan is ze toch wel aangeschoten wild. Want dan heeft ze gegokt. En heeft ze voor zichzelf enorme problemen gecreëerd. Want een meerderheid van één, ja, dat is volstrekt onwerkbaar in feite. En ze heeft alle politieke kapitaal dat ze al heeft gehad ingezet, gegokt en zwaar verloren. En normaal gesproken moet je daar je conclusies uit trekken. Maar ja, 10 zetels erbij of eraf is op een exit poll ook wel een behoorlijke verschuiving. Exit poll zit er over het algemeen niet zo verschrikkelijk naast. Dus het zou al heel opmerkelijk zijn als ze die meerderheid van één gaat halen. En waarschijnlijker is dat ze dat niet eens gaat halen. En als de verschuiving de andere kant op is, richting Labour als het ware, dan is het scenario van een premier Corbyn niet eens ondenkbaar. Want dan zou hij met steun van de progressieve partijen een nipte meerderheid kunnen halen. Dan kan hij een eerste begroting indienen. En ja, dan ben je in business, dan kun je een kabinet gaan vormen.
Want met wie gaat hij dan regeren?
Hij zal een minderheidskabinet gaan vormen, dus zelf regeren. Maar hij zal deals sluiten met de Lib Dems en de SNP.
Dat is de Scottish National Party.
Ja, en dan moeten we even kijken. Ik kan me niet herinneren, was er nog een groene...
De groenen hadden volgens mij geen zetel,
nee,
hè, Suze?
Die zijn kwijtgeraakt.
Nee, die
tenminste
hebben verloren.
Niet volgens deze exit poll.
Nee, nou, dan misschien. Nee. In Noord-Ierland is het altijd een beetje lastig verdeeld. Maar er zitten mogelijk nog misschien een of twee katholieken. Die over het algemeen aan de linkerkant van het spectrum meestemmen. Ja, elke stem telt dan natuurlijk. En als hij boven de 325 komt, dan kan hij aan de slag. Maar zal zo'n kabinet heel lang het uithouden? Nee, dat zal ook snel op nieuwe verkiezingen aangaan. Maar intussen loopt wel het Brexit-proces door, want de klok tikt. De chaos is compleet in zekere zin.
Ik ga even kijken of Arjen Noorlander ook al aan de lijn is in Brussel. Arjen, goedenavond.
Jazeker, hey, ja. Goedenavond.
Wat gaan ze hier in Brussel van denken?
Ja, er gebeurde in Brussel de afgelopen weken eigenlijk iets heel raars. Namelijk dat de pro-Europeanen Brusselnaren eigenlijk hoopten op een enorme overwinning van May. We worden hier in Brussel, zo denken ze, al 2 jaar lang gegijzeld door de Britten die eruit willen. Eerst met Cameron en zijn verkiezingen, toen het referendum, nu weer May en haar verkiezingen. Er komt niets van Europese besluitvorming zolang die Brexit in de lucht hangt. En eigenlijk had iedereen in Brussel zoiets. Nou, laat haar dan alsjeblieft maar gewoon flink winnen. Dan weten we wie daar de komende jaren de premier is. Met wie we kunnen onderhandelen, met wie we ook zaken kunnen doen. Omdat als ze daar een dikke meerderheid zou halen in de UK, dan weet je ook wat je met haar afspreekt. Dat gaat het uiteindelijk worden. Nou ja, tot die exit poll net. Want nu is alles weer onduidelijk. Het is onduidelijk of May blijft. Het is onduidelijk met wie je zit te onderhandelen. En het is ook eigenlijk onduidelijk dat als je gaat onderhandelen, of die onderhandelaar in Brussel, of dat nou May is of een opvolger, uiteindelijk wel in de eigen parlement in Londen een meerderheid gaat krijgen. Dus terwijl de klok inderdaad tikt hier in Brussel richting het einde van die Brexit-periode, dat is nog ongeveer 1,5 jaar voor op dit moment, is er onzekerheid, als dit ook de uitslag wordt, alleen maar groter geworden.
Suze, waar is May op het moment?
Die zit in haar eigen kiesdistrict in Maidenhead voor de televisie met wat trouwe volgelingen. Dus ja, de sfeer moet daar heel erg slecht zijn.
En die gaat, neem ik aan, de komende uren nog niet reageren totdat duidelijk is of ze misschien alsnog een meerderheid krijgt?
Ja, nee, ze reageert sowieso pas morgenochtend. En als het dus heel erg spannend blijft, totdat er eigenlijk echt een uitslag is waar je op kan bouwen en vertrouwen. Dus dan gaat ze op de stoep van Downing Street, we kennen het allemaal, gaat ze wat zeggen. Ja, en wat de inhoud dan van wordt, dat moeten we maar afwachten. Maar als dit zo blijft, ja, Joshua zei het al, dan is haar positie onhoudbaar.
Ja, Joshua Lievestro, u kent haar, u heeft met haar gewerkt in het verleden. Hoe heeft u de afgelopen dagen naar haar gekeken, die eindsprint van de campagne?
Nou, het werd in toenemende mate wel pijnlijk duidelijk dat ze niet echt gemaakt was voor het campagnepad. Een Britse campagne is er heel lang. 6 weken voluit en ook redelijk genadeloos. Het wekte wel een beetje de indruk dat ze door haar partij over de eindstreep moest worden gesleept. Dat gebeurt soms. Iemand kan een heel goed bestuurder zijn en niet een goed campaigner. Haar voorganger was in zekere zin het omgekeerde. Cameron was een natural campaigner. En een beetje, werd over het algemeen gevoeld dat hij niet echt zich voldoende inzette als bestuurder, als het ware.
Leek wat op, niet echt op haar gemak als ze met kiezers sprak, hè?
Nee, dat was vrij duidelijk. Het moest allemaal heel erg gescript zijn. Dat is natuurlijk ook, dat hoort bij moderne campagnevoeren, maar het oogde ook echt alsof ze gewoon een beetje stijf stond van de zenuwen. En dat voelen kiezers en daar rekenen ze soms ook op af.
En als we dan Suze naar Corbyn kijken, 34 zetels erbij, volgens deze exit poll, heeft hij dan zo'n fantastische campagne gevoerd? Of komt het ook door de kram waarmee hij in is geschoten?
Nou, beide natuurlijk. Maar hij heeft absoluut een hele goede campagne gevoerd. Dat was, dat werd al duidelijk als je inderdaad meezag hoe hij met de kiezers omging. Hij is ook een natuurtalent met kiezers. Hij ging handjes schuddend door het land. Ja, en zelfs ook op tv-optredens leek hij veel meer op zijn gemak dan vroeger. Hij maakte zelfs af en toe een grapje. Ja, dat deed hij gewoon eigenlijk heel erg goed. Ook zijn verkiezingsmanifest is heel goed ontvangen. Veel meer geld naar NHS, naar de zorg. Veel meer geld naar woningen. Nou, allemaal dingen die mensen allemaal heel erg prettig vinden om te horen, die de kiezer dus ook heel erg prettig vindt om te horen. Dus ja, hij heeft de campagne van zijn leven gevoerd. Dat werd hier eigenlijk vandaag al geschreven, voordat er een uitslag bekend was. Hoe dan ook de campagne van zijn leven. Nou ja, met deze uitslag is dat alleen maar ontzettend bevestigd.
Ja, en natuurlijk ook het punt van de agenten, hè, dat hij tegen May zei dat zij degene is geweest die de agenten van straat heeft gehaald, of in ieder geval een flink aantal. En dat net in die periode van die aanslagen.
Ja, die terroristische aanslagen die hebben ook wel echt heel veel invloed gehad. Vooral ook op het debat. Het ging gewoon niet meer over Brexit, waarmee ze heel graag de hele tijd over wilde praten. Dat zij de juiste persoon was voor de deal. Het ging meer over nationale veiligheid. En daar bleek ze toch veel kwetsbaarder dan gedacht. Zeker dus door die aanslagen. Ze kreeg inderdaad van Corbyn, maar eigenlijk vanuit elke hoek kritiek van, ja, je hebt gewoon agenten van de straat gehaald. Je hebt het land niet veilig gehouden. Dus die bezuinigingen die zij deed als minister van Binnenlandse Zaken in haar baan, die werden haar enorm nagedragen.
Goed, en Joshua Livistro, als we kijken naar de rest van de exit poll, hè, UKIP geen zetel, wat zegt dat? Dat is de partij, hè, die zo geijverd heeft voor een vertrek uit Europa.
Ja. Nou, dat is op zich niet zo opmerkelijk, want bij alle voorgaande pogingen hebben ze er in totaal ooit maar 1 gehaald. Dus dat zegt op zich niet veel. Maar waar de Tories erg op hadden gehoopt en ook wel eigenlijk op hadden gerekend toen ze deze verkiezing uitschreven, was dat zij het grootste deel van dat zwevende UKIP-electoraat, dat op zoek was naar een partij met een missie voor het land na Brexit, dat ze die zouden oppeuzelen. En ja, dan moeten we maar van afwachten of dat is gebeurd. En dat kunnen we aan deze cijfers niet zien. Maar in ieder geval, als het om zetels gaat, is dat zeker niet gelukt.
En als we dan kijken naar de Scottish National Party, ook een flink verlies. Wat is daar de verklaring voor?
Een paar dingen. Eén is dat die partij inmiddels in Schotland alweer redelijk lang aan de macht is. En dit soort, wat in Schotland eigenlijk wordt gezien als een tussentijdse verkiezing, wordt dan gebruikt om de regering een keer een flinke duw te geven. Ze hebben ook in zekere zin een beetje gegokt. En misschien dus wel verloren, maar dat moeten we nog afwachten of dit er ook uitrolt. Met het inzetten op nog een referendum. Ik denk dat mensen een beetje referendum moe waren daar. En dat de anti-SNP stem een beetje een impuls heeft gegeven. Dus daar kunnen ze wat extra zetels door hebben verloren.
Ja, dat is een referendum voor onafhankelijkheid.
Onafhankelijkheid, ja.
Suze, ik zit ondertussen, zie ik uit mijn ooghoek bij de BBC een beeld van allemaal meisjes die rennen door een gymzaal met dozen met stemmen. Er wordt heel druk geteld, want voor de mensen die iets later zijn ingeschakeld, wanneer worden de eerste uitslagen verwacht, zodat wij weten of die exit poll een beetje in de goede richting zit?
Nou, daar kunnen we bij de eerste uitslagen dat niet op baseren. Kijk, wat je nu ziet is inderdaad zesde klassers die heen en weer rennen met dozen met stemmen. Dat is een Sunderland en een Newcastle. Die proberen altijd de snelste te zijn. Dat is een concurrentiestrijd die altijd gebeurt. Ja, met één of twee van dat soort uitslagen kun je natuurlijk niet zeggen die exit poll die klopt. Dus we moeten echt nog een aantal uur wachten. Met, zeker ook inderdaad als we gaan kijken naar kiesdistricten die ja, dicht bij elkaar liggen. Daar moeten we echt nog wel even op wachten. Dat gaat echt nog een aantal uur duren. En ik denk dat we drie, misschien vier uur Nederlandse tijd echt veel meer weten.
En Joshua Liefestro, als we dan kijken naar de positie van May, u zei net, nou ja, die lijkt in ieder geval zoals het er nu voor staat niet echt houdbaar.
Nee.
Hoe ligt zij op dit moment binnen de partij? Zijn er ook mensen die haar graag dat laatste zetje geven?
Nou, dat zetje zal niet nodig zijn, denk ik. Als de uitslag blijft zoals hij nu is, dan stapt ze gewoon morgenochtend op. Dan heeft ze ook geen keus, maar dat wordt ook wel een beetje. Dat hoort bij het spel zoals het daar gespeeld wordt. Mocht ze toch net aan een meerderheid eruit halen. Dan lijkt me nog wel heel erg moeilijk voor haar om aan te blijven. En dan lijkt me misschien zelfs wel nieuwe leiderschapsverkiezingen de meest eeuwvolle uitweg.
Komt Boris Johnson dan weer de hoek omkijken? Of is het nog te vroeg om nou daar al over te beginnen?
Dat is wel erg vroeg, maar over alles wordt gespeculeerd in verkiezingstijd. Dus ik heb ook daar wel wat speculaties over voorbij zien komen. En ik las vooral de naam van David Davis, die nu de Brexit-onderhandelingen zou moeten gaan leiden. Althans, nou vannacht misschien niet meer, dat weten we niet. Maar die zou de vroege favoriet zijn. Maar ja, ik denk dat niemand had echt serieus met dit scenario rekening gehouden. Dus we moeten nog even afwachten. Maar
ja, want u sprak
Boris
net,
kan zomaar.
U sprak net over je, Suze?
Nou, ik las over een Brit die vorige week £200 heeft ingezet op 1-1000... dat Boris Johnson op 1 juli premier is. Dus die staat, denk ik, nu op de banken.
Ja, die heeft in ieder geval nog kans op winst. Joshua, u beschreef net de mogelijkheid voor minderheidsregering van Labour.
Ja.
Heeft Groot-Brittannië daar veel ervaring mee eigenlijk met minderheidskabinetten? Kunt u?
Nou, er is in de jaren 70 een Lib-Lab informele coalitie geweest die een Labour-minderheid een tijdje overeind heeft gehouden, zodat ze konden toewerken naar nieuwe verkiezingen. Het is niet zo populair. Bij het politieke establishment. Het wordt als inherent instabiel gezien. En afhankelijk van één partij zijn is tot daaraan toe. Maar Corbyn zou echt alle clubjes op links bij elkaar moeten harken om bij de 325 te komen. En dan is ook nog eens de vraag of hij wel op zijn eigen parlementaire partij kan rekenen. Want die heeft tot twee keer toe geprobeerd om hem af te zetten in het afgelopen
nu,
jaar.
Stel dat ze inderdaad 34 zetels erbij krijgen, dan heb je opeens een stuk
meer vrienden. Hij heeft eventjes mandaat, maar die onvrede zal niet weg zijn. En het hoeft er bij dit aantal ook maar één of twee te zijn. En je bent alsnog gezien. Dus het gaat dan zeer waarschijnlijk wel aan op snel nieuwe verkiezingen. En dan gaat het hele circus weer verder. Maar wat dat dan intussen dan met het Brexit-proces doet, dat weet helemaal niemand.
Nee, want Arjen Noorlander zei al, weet je, als het een minderheidsregering wordt, ja, wat moeten ze daar in Brussel nou mee? Iedere afspraak die je maakt, moet je maar weer afwachten of die in het parlement gesteund wordt.
Ja, en kijk, als het mocht het de verschuiving nou richting Labour gaan in de loop van de nacht. En dat kan zomaar, want een paar zetels maakt een enorm verschil. Dan volgt er een heel gecompliceerd onderhandelingsproces. Eerst in Westminster, want S&P en ook de Lib Dems zullen hele andere dingen van Brexit willen dan Corbyn. Corbyn was in zijn hart gewoon een overtuigd Brexiteer. Die wilde echt, die wilde al jaren uit de Unie. Voor S&P en de Lib Dems geldt het tegenovergestelde. Dus die moeten eerst onderling nog een robbertje gaan vechten voordat ze dan weten met wat voor boodschap ze naar Brussel gaan. Dus het is niet makkelijk geworden.
Suze, jij zit in de tussentijd natuurlijk ook wel een beetje te kijken of er al wat reacties zijn. Heb je al iemand van Labour gezien of gelezen die iets heeft gezegd als reactie op deze exit poll?
Ja, er zit bij de BBC iemand die reageert. Maar dan gaat het vooral over, hoe komt dit nou? Is de campagne te hard gegaan? Ja, de campagne is te hard gegaan, zegt ze bij de conservatieven. Nou ja, dat ging natuurlijk twee kanten op. Voor de rest heb ik nog niet zo heel veel binnen zien komen, omdat ik ook nog steeds aan het tellen ben, aan het kijken ben wat dit nou precies betekent.
Zeker, want de kiezer heeft verrast, in ieder geval tot nu toe. Een reuze spannende avond, interessante avond ook weer. Valt weer een hoop te analyseren. Ik stel voor nu dat we even afronden. Joshua Liefestro, tot straks. Suze van Kleven, ook tot straks. En Arjen Noorlanden vanuit Brussel, dank je wel. Ja, jij zal helemaal moeten afwachten, Arjen, wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja. Smalend wordt hier altijd dan de grap gemaakt. Als er iemand is die profiteert van deze chaos in Groot-Brittannië, is het Nigel Farage wel. Want dat is een van de weinige Britten die in euro's wordt uitbetaald. Dus als de pond zakt, wordt hij er alleen maar beter van.
Nou, goed. Dankjewel Arjen en Suze en Joshua Liefestro. Aan het eind van Dit Oog komen we bij jullie terug.
The pleasures of mine, just got a sugar rush. Baby, you're my treat. Put your hands all over me. Then you can spin my wheel and seal the deal. You're on the backseat. Oh, I'm on a cheap trail, but you're only couldn't tell. You can't just disease. Make me your mission to please. You're just a sugar pill.
Met Sugar Pill. We gaan naar Den Haag, naar onze verslaggever Wilco Boom. Die stond vandaag bij het Katshuis. Daar was vanaf 8:00 een informeel formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Wilco, jij stond daar, nou, het is een beetje flauw om te zeggen, voor niks voor het hek van het Katshuis. Maar,
ik stond daar om het formatieproces te bewaken, Lucella.
Het gebeurde ondertussen in Groot-Brittannië.
Ja, dat is waar.
Heb je daar al reacties op gehoord, op die exit poll of niet?
Nee, en het is natuurlijk ook een soort traditie dat er in Den Haag pas op verkiezingsuitslagen wordt gereageerd als die definitief zijn. Dus die zullen morgen wel komen.
Ja, nou, in Groot-Brittannië wellicht dezelfde kopzorgen als die de politici hier hebben. Want ze proberen nog steeds een kabinet te formeren. Ben jij het afgelopen uur iets wijzer geworden van wat zich in het katshuis vanavond heeft afgespeeld?
Ja, eigenlijk is er maar één ding duidelijk. En dat is dat ze nog steeds met elkaar in gesprek zijn. Hè? En dat die gesprekken gaan ze ook voortzetten. Dus er is nog niks definitief stuk gemaakt. En ze hebben hier eerst onder leiding van informateur Cenk Willink overdag al gesproken in het katshuis, tot een uurtje of 2:30, 3:00. Vanavond om 8:00 kwamen ze weer bij elkaar. Na afloop wilden ze niks zeggen. De lijsttrekkers zelf reden met de autoramen dicht en vriendelijk zwaaiend het terrein af. Maar volgens een medewerker van de Rijksvoorlichtingsdienst waren ze voor vandaag klaar en hebben ze afgesproken op een later tijdstip door te praten. Waar en wanneer moeten ze nog afspreken? Morgenochtend zal dat vermoedelijk niet zijn, want dan vergaat het kabinet en daar moet premier Rutte natuurlijk weer bij zijn. Maar waarschijnlijk dus ergens morgenmiddag of morgenavond gaan de vier weer verder met deze pre-verkenning, zoals het heet.
En je zei ook waar ze afspreken morgen, dat is nog niet bekend. Waarom wisselen ze nou steeds van locatie?
Nou, ze zijn eigenlijk eerder deze week van het Binnenhof weggegaan om wat gemakkelijker even tijdens de gesprekken te kunnen ontspannen. Even de benen strekken, een sigaretje roken, wie dat wil. Gisteren waren ze uitgeweken naar de woning van Cenk Willink in Den Haag. Nou, dat beviel niet helemaal. Voor de buren was het niet heel erg leuk. Al die journalisten, cameramen, fotografen die daar voor de woning hingen. En ook de partner van de informateur was er naar verluid niet heel erg blij mee. Nou, en vandaag daarom in het katshuis. Dat heeft in elk geval een veel grotere tuin dan de woning van Cenk Willink. Dus daar konden ze gewoon af en toe even een wandelingetje maken. Dat zag je ook gebeuren. Bijvoorbeeld op een gegeven moment Klaver en Pechtold met z'n tweeën in de tuin. Even een onderonsje. Dus dat maakt het praten wat gemakkelijker.
En wie rookt er dan? Is dat Pechtold?
Pechtold is wel betrapt op het roken van een sigaret. Ja.
En weet je of ze ook inhoudelijk hebben gesproken vandaag?
Jazeker. Dat is absoluut het geval. Het gaat voor een belangrijk deel over de kwestie migratie. Dat was het onderwerp waar de onderhandelingen tussen deze partijen een week of 3 geleden op vastliepen. Toen nog onder leiding van informateur Schippers. GroenLinks vond dat er in de plannen van VVD, CDA en D66 een morele ondergrens werd overschreden. Nou, het is de bedoeling van Cenk Willink om in elk geval de meningsverschillen hierover toch voor een belangrijk deel weg te nemen. Want als ze na deze pre-verkenning echt gaan onderhandelen, dan is het toch wel de bedoeling dat dit onderwerp niet meteen weer het struikelblok wordt.
Goed, dankjewel voor dit moment, Wilco Boom.
You look to me like misty roses. Too soft to touch, but too lovely. If I could be like misty roses, I'd love you much. You're too lovely to leave alone. Their beauty has been lost with their peace of mind. You look to me like love forever. Too good to last, but too lovely not to try. If I believe in love forever, I'd forget the past. You're too lovely not to try.
Tim Harden, Misty Roses. Chirurgen staan vaak urenlang gebogen over een lichaam. Met de grootste precisie werken ze aan botten, organen of zenuwen. En hoe is dat nou om dat te doen? Wat moet je er allemaal voor kunnen om te zorgen dat de patiënt beter wordt zonder dat je de verkeerde zenuw raakt of een enorme bloeding veroorzaakt? Morgen verschijnt het boek Juist het snijden is zo fijn van Lisbeth Wietses, journalist. En daarin worden 28 artsen geïnterviewd over hun vak. En twee van hen zijn hier. Neurochirurg Martijn Malessi, welkom. En borstkankerchirurg Emiel Rutgers, ook welkom. Ja, u kwam hier volgens mij precies rond 11 uur binnen. Ja. U viel met uw neus in de boter, hè?
Ja. Wat een verrassing.
Voordat we over uw vak beginnen met de uitslag in Groot-Brittannië. Of in ieder geval de exit poll.
Ja, wat een verrassing. En dat wordt nog een hele toestand daar.
Ja.
De onduidelijkheid en de chaos wordt alleen maar groter.
En meneer Malessi, u zei, ze zijn niet zo goed in gokken, hè? Eerst David Cameron met zijn referendum en nu mee.
Dat gevoel krijg je een beetje dat ze dat hebben gedaan en beide misgegokt hebben. Ja. Als je dit hoort.
Ja.
Ongelooflijk op dit niveau.
Ja. Volgt u het op de voet of heb je daar als chirurg helemaal geen tijd voor?
Ja, dit volgen we helemaal.
Ja, dit heeft zoveel consequenties. Dat is erg belangrijk.
Ook voor onze samenwerking. Hè. Ik werk veel samen met specialisten in de UK, die daar natuurlijk erg ongelukkig over waren. Erg onzeker over hoe het met de wetenschap gaat, met de uitwisselingen enzovoort. Dus ja, je volgt dat.
En nu wordt het alleen maar gecompliceerder waarschijnlijk.
Ja.
Ja.
Hoe lang gaat dit nou duren? Maar ja, de klok tikt.
Ja.
Je moet over 2 jaar gebeurd zijn.
Goed, we hebben u niet als Groot-Brittannië-deskundige uitgenodigd, hoor. Maar ik wou er toch even bij stilstaan. Want we gaan het hebben over uw werk. Juist, snijden is zo fijn. Dat is de titel van het boek. Meneer Rutgers, die hoorde u vandaag, die titel. Wat, ja. en niet helemaal uw titel.
Ik zou het niet zo betiteld hebben. Kijk, ik zou heel oneerlijk zijn om te zeggen dat ik het snijden niet fijn vind. Klinkt zo een beetje plat, maar het mooie snijden vind ik heel erg leuk om te doen. Het is alleen niet leuk dat het gedaan moet worden. En daar zit natuurlijk een spanningsveld in. Als ik op straat doe wat ik op de operatiekamer doe, dan raak ik onmiddellijk in het gevang. Dat mogen duidelijk zijn. Dus je hebt een impliciete deal met de patiënt dat je in haar of hem mag snijden. En ja, dat betekent natuurlijk heel veel. En daarvoor moet je natuurlijk heel goed voorbereid zijn en qualified. Maar het is ook een grens die je overschrijdt. En dat besef je toch elke keer wel.
Ja, iedere operatie is dat weer.
Ja, natuurlijk ben je gerust door de impliciete of de expliciete toestemming van die patiënt die daar ligt. Maar toch, het is apart.
Meneer Malessi, beleeft u dat ook zo? Iedere keer bij een operatie van goh, ik in uw geval mag toch in de hersenen van iemand aan het werk gaan?
Nou, ik denk het niet. Nee, ik weet ook niet waarom Elisabeth Wits dus de titel van dit boek heeft gekozen. Ik denk, in ieder geval voor mezelf, denk ik niet dat ik dat snel zal zeggen. Het is natuurlijk wel iets wat als je het leest, dan denk je bezig van, waar gaat het nou eigenlijk over? En als ze dat als doel heeft gehad, dan denk ik dat het wel een hele goede titel is geworden. En het is niet, het is niet zo dat als je een patiënt spreekt in je spreekkamer en die heeft een probleem, dat je dan daar ook direct een gevoel bij hebt. En met het woord snijden, totaal niet.
Van ik ga ze even lekker in u snijden.
Nee, totaal nee, niet. Nee. Nee, absoluut niet.
Want als we even naar uw werk kijken, heeft u deze week nog geopereerd?
Jazeker, ja, natuurlijk.
Ja, ja dat
is natuurlijk een beetje een korte week. Ja.
Nee, ik heb zeker geopereerd.
Ja. Allebei. Ja.
Dinsdag en woensdag.
Ja. En wat heeft u gedaan? Wat is dan zo'n operatie die u doet?
Ik heb deze week zenuwoperaties verricht. Waarbij een patiënt die had een beklemming en daardoor tintelingen en uitval van de functie van de arm. En daar heb ik de zenuw vrijgelegd en omgelegd. En ik heb een mevrouw geopereerd die een kapotte zenuw had al jarenlang, die was beschadigd geraakt en die had een heel ernstig pijnsyndroom ontwikkeld in haar voet. Die zenuw heb ik opgezocht en het bleek kapot te zijn. En daar heb ik het zieke deel, zeg maar het pijn genererende deel, verwijderd.
En ziet u gelijk wat een ziek deel is van een zenuw? Kunt u dat met het blote oog herkennen?
Je kunt met loopvergroting of microscoop zie je dat wel. Je ziet wel een verschil tussen wat normaal is en wat abnormaal is. En je kunt de zenuw tijdens een operatie ook doormeten. En dan met de combinatie met het onderzoek wat je van tevoren hebt gedaan, het lichamelijk onderzoek, kom je tot de conclusie dat in ieder geval dat je de goede zenuw hebt. En dan is altijd weer de afweging van wat is nou het beste om te doen.
En dat bepaalt u dan op dat moment tijdens de operatie?
Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Het liefst herstel je een zenuw weer in zijn oude staat. Maar dat is om allerlei redenen soms niet mogelijk. Zenuwherstel, zenuw is zo kapot, functie is zo uitgevallen. Er zijn allerlei factoren die dat herstel beïnvloeden. En dan moet je dus op zo'n moment bepalen, ja, kan ik hem herstellen? Is dat mogelijk? Gaat het wat opleveren, ja of nee? Of is het beter om de functie als verloren te beschouwen, maar dan in ieder geval ervoor te zorgen dat de hinderlijke werking, de pijngeneratie bijvoorbeeld in dit geval, dat die vermindert. Zodat in ieder geval op die manier de kwaliteit van leven van de persoon verbeterd wordt. Dus dat zijn afwekeningen die je maakt tijdens een ingreep. Ja.
En meneer Rutgers, u heeft ook geopereerd deze week, ook iedere week. U weet natuurlijk welke patiënt er op de snijtafel ligt. Maar weet u...
Operatietafel. Snijtafel is iets te laat.
Ja, sorry. Ja. Realiseert u zich dat ook als u bezig bent van god, dit is of een jonge vrouw of een oude vrouw?
Ja, je kent ze. Je weet om wie het gaat, je weet de naam. Ik weet vaak veel van de achtergrond van die mensen, wat ze doen. Dat is integraal.
En kan je dat toelaten tijdens een operatie of hou je daar afstand toe?
Nee, je concentreert natuurlijk op de operatie. En want daar heeft die mevrouw je voor ingehuurd als het ware. Maar je houdt wel rekening met die mens. Kijk, de borst is een orgaan wat erg zichtbaar is en erg in de belangstelling staat. En wat ook heel emotioneel beladen is. Natuurlijk onze hersenen en zenuwen ook. Maar een borst is zeker heel emotioneel beladen. En ja, dan moet je daar, laat ik maar zeggen, heel zuinig mee omgaan. Want ja, de borstkankerbehandeling heeft een heel aardig aspect. Namelijk dat de genezingskansen zo enorm zijn toegenomen. En als de genezingskansen toenemen, dan is dus de levensverwachting van de mevrouw heel lang. En het is toch veel fijner om met een goed cosmetisch resultaat nog heel lang te leven dan met een littekenformeltje of iets wat pijn doet.
Ja.
Dus ja, je bent steeds bezig met het eerste. De eerste vraag, zorg dat die kanker weg is. Hè? Ik bedoel, dat is de hoofdvraag. Maar je bent ook vooral bezig van, doe dat op een zodanige manier dat het de kans op een cosmetisch functioneel herstel zo groot mogelijk is. Want ja, die mevrouw gaat er heel lang mee door.
Ja, meneer Malessi, dat is bij u iets anders, klopt dat?
Ja, dat denk ik wel. Het is voor mij zo dat je de patiënt kent. Maar, en ook, natuurlijk, je hebt daar een betrokkenheid bij. Maar op het moment dat de patiënt gaat slapen, onder narcose is, dan is het echt het probleem. En ook echt zuiver wordt het probleem. Dus dat het persoonlijke gaat er dan helemaal af. Ik denk niet, ik heb ervaar niet bijvoorbeeld als je een jonge moeder hebt met twee kinderen met een proces waarvan je denkt van dat kan hele grote consequenties hebben voor het persoonlijk leven. Dat gaat totaal niet door me heen. Op het moment je weet je moet dat probleem in technische zin moet je dat oplossen.
En u bent soms ook wel 10 uur bezig hè, met de operaties. Wat is uw record wat dat betreft? Heeft u een record?
Nou, er zijn natuurlijk hele lange operaties bij. En ik weet ook niet dat je. Of je het grappige is, denk ik, of wat ik interessant vind, is dat mensen lang koppelen aan goed of aan moeilijk. En ik denk dat niet zo is. En ook lang opereren, dat soms ontkom je er niet aan. Soms proberen gaan we op, knippen we operaties in twee delen. Dus dat je de volgende dag doorgaat. Maar ja,
je kan ook een moeilijke operatie van een half uur hebben, bij wijze van spreken.
Absoluut, ja. Wat ik denk ook heel belangrijk vind, is dat lang, als je zegt over 10 uur, dan kunnen de mensen vaak denken van dat is erg lang. Maar als je bezig bent en je kijkt naar de klok, het vliegt voorbij. Dus
meneer Rutgers herkent dat ook, ja?
Ja, ik ken het meteen. Ja. In een vorige fase van mijn operatiebestaan was ik longchirurg. En dat ging nog wel eens 3, 4, 5 uur duren. Maar dat heb je helemaal niet in de gaten.
Zou u elkaars werk kunnen doen? Ik zit even naar uw handen te kijken, meneer Malessi. Dat doe je natuurlijk al snel bij een neurochirurg. Denk aan hele lange handen die fijne bewegingen kunnen maken. Klopt dat? Of?
Nou, ik denk dat het... Dat is een hele leuke vraag. Want ik heb zelf tijdens mijn opleiding... Heb ik bemerkt dat verschillende type operaties... vragen verschillende vaardigheden. En... ik heb gemerkt dat als ik hele lange instrumenten moet gebruiken... zoals bijvoorbeeld een algemeen chirurg moet doen... om in de buikholte dingen te doen... dat ik daar eigenlijk helemaal niet handig in ben. En als je dat bij jezelf voelt, dat je daar onzeker in bent... dan is het logisch dat je richting een andere kant op gaat... waarbij je gemakkelijker voelt en ook meer je weg kan vinden.
En dit ligt u?
Dit ligt mij,
ja. En meneer Rutgers, heeft u ook zo die afweging gemaakt... tussen verschillende types chirurgie?
Ja, wij zijn van maximaal invasief naar minimaal invasief gegaan. Dus borstklierverwijderingen door bijna een knoopsgat... Dat is een hele uitdaging en dat is mooi om te doen. Want ja, je laat de hele huidenvelop enzovoorts intact. Dus dat is... dat ligt me wel. En ik sympathiseer met jou, met die hele lange instrumenten. Dat is voor mij ook niks. Ik heb liever het fijne instrument in mijn handen. En ik kan niet zo goed tegen bloed. Dus het moet ook altijd heel erg droog zijn.
Heeft u een lastige studie achter de rug, of niet?
De operatie moet gewoon droog zijn. Zoals wij dat dan benoemen. Ja. Dus liever geen bloed.
Maar u heeft toch wel kooschappen gelopen, of niet? Ja, neurochirurg houdt ook niet van bloed, of...
Nou, het is niet zo. Ik denk dat de terminologie, ik hou niet van bloed. In voor normale mensen betekent inderdaad dat je het helemaal niet kan zien of zo. En ik denk niet dat je dat bedoelt. Dat wordt natuurlijk niet bedoeld.
Ik zou gillend bij de eerste hulp wegrennen.
Ja, maar je hebt verschillende specialismen. Als je bijvoorbeeld vaatchirurg bent, dan zou je er wel wat meer mee te maken hebben. Maar goed, ik natuurlijk moet je daar tegen kunnen. Dat spreekt voor zich.
Het is een droge operatie, maakt het veel overzichtelijker en daardoor vlotter voor de patiënt. En er is minder letsel. Je maakt letsel, maar je maakt minder trauma. Dus dat is, vind ik zelf, heel erg belangrijk. En daar heb je een aantal technieken voor die daar heel behulpzaam bij zijn.
Ja. Nu heb ik in mijn studietijd in Leiden hoorde ik altijd de botte Harry's die gaan chirurg worden, om het maar even zo te veralgemeniseren. Maar als ik met u praat, krijg ik totaal niet de indruk dat klopt, dat vooroordeel.
Nee, daar
kent
is
u dat ook? Dat vooroordeel? Dat chirurgen hakken en zagen en een beetje.
Die zijn er ook wel. Er zijn ook binnen het chirurgendom verschillende archetypes. De selectie voor een traumachirurg ligt toch net weer wat anders dan voor een vaatchirurg. En de oncologisch chirurg, die is over het algemeen toch wat meer contemplatiever. En die kijkt ook naar de biologie van kanker. Dus je ziet daar ook wel een soort van persoonlijke selectie in. En als chirurg moet je nou eenmaal een beetje extrovert zijn. Want wat ik net toch zei, je moet die grens over. Je gaat in de
een lichaam, en je moet ook, meneer Malessi, een heel team kunnen aansturen op het moment dat het ertoe doet, natuurlijk.
Ja, nog niet eens aansturen, denk ik. Ik denk dat je goed onderdeel van een team moet kunnen zijn. De prestatie die je op die dag moet leveren, wordt door een team gedaan. In samenspraak met elkaar. En waarbij iedereen ook een gelijkwaardige rol speelt. Dus je moet een hele goede teamspeler kunnen zijn. En dan kom je tot een goed resultaat. Je werkt dus met anesthesisten en je werkt met operatieverpleegkundigen. En als dat in goede harmonie verloopt, dan krijg je een veel beter resultaat. Dus ook karakterologisch moet je dat wel kunnen. En van de chirurgen, die botte Harry's, dat is wel verleden tijd.
Mooi dat we dat even...
Echt.
Ja, dat is weg. Met u uit de weg hebben geruimd. Ja, het worden ook steeds veel meer vrouwen natuurlijk ook.
Ze komen de elkaar ook gewoon niet meer op.
Ja. Okay.
Als je geen teamplayer bent, kom je er gewoon niet op. Ja. Het is gewoon klaar.
Nou, hartstikke bedankt dat u hier was op deze gedenkwaardige avond van de Britse verkiezingen. Martijn Malessi, hartelijk dank. Neurochirurg en borstkankerchirurg Emiel Rutgers, dank. En ik zou zeggen, blijf vooral even zitten, want we gaan nog even terug naar Londen en Joshua Lievestro. Suze van Kleef in Londen. Goedenavond, Suze. Als het goed is, ben jij nog steeds bij ons in de uitzending?
Ja hoor, ben ik weer.
Ja, niet met nieuwste nieuws, denk ik, hè? De exit poll staat nog steeds.
Ja, nee, ja, die blijft nog even staan totdat we morgen over een aantal uur echt veel meer resultaten binnenkrijgen. Echte resultaten. Dus ja, vooral reacties natuurlijk nu al op die exit poll. De minister de minister van Defensie die zegt... die verkiezingen waren toch echt wel een goed idee. Het was de juiste beslissing, want May moest een mandaat krijgen. Die had ze niet, want andere partijen die zaten haar dwars. Andere conservatieve leiders die zeggen... we moeten sowieso nog even afwachten, hè, want dit is helemaal niet een definitie. Uitslag. Bijvoorbeeld de conservatieve leider in Wales. Ik heb nog veel vertrouwen in Theresa May. Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Het duurt nog even. Nou, dus zij zijn nog heel voorzichtig. In tegenstelling natuurlijk tot de Labour. Want John McDonnell, de schaduwminister van Financiën bij Labour, die zegt natuurlijk meteen, Theresa May die moet weg. Positie is onhoudbaar. En ook een andere schaduwminister, Emily Thornberry, die roept al om aftreden. Dus ja, die springen er natuurlijk bovenop.
Ik ga naar Joshua Lievestro. 314 zetels voor de partij van May voorlopig. Volgens die exit poll, dat is een verlies van 17 zetels. Wat Suze zei, dat er mensen uit haar partij zijn die zeggen... ja, ze moest wel, want ze had nu al niet zo'n sterk mandaat. Bent u het daarmee eens of heeft ze echt verkeerd gegokt?
Dat is een argument dat je na vanavond denk ik niet meer zal horen. Want ze heeft natuurlijk wel 3 jaar regeren met meerderheid. Dus 3 jaar conservatief regeren zomaar opgegeven nu. En het is momenteel nog niet echt duidelijk wat daarvoor terug gaat komen. Het kan zomaar Labour worden of nieuwe verkiezingen. Waar ze alsnog kunnen verliezen. Dus ik denk niet dat argument nog enorm zal doorklinken. Ik keek een beetje naar de eerste reacties in de conservatieve kring via Twitter. De mensen die de Downing Street volgers zijn, zeggen mensen wel van de conservatieve campagne mensen. Denken dat ze nog wel iets beter zullen scoren dan de exit poll nu suggereert. Maar goed.
Ja, ze heeft nog...
Dat kan ook zijn om de moed erin te houden. Het is niet uitgesloten dat ze dus alsnog met die kleine meerderheid komen. Maar dan nog is haar positie heel erg moeilijk.
Want dan is die positie eigenlijk zwakker dan die ze gisteren had.
Ja, want ze heeft toch gegokt en verloren. Dat is waar het op neerkomt.
Heeft u al een krantenkop voor ogen die ze morgen in Groot-Brittannië gaan brengen? Wat zegt dit over Groot-Brittannië na de Brexit? Nu dit? Wat...
Nou, ik ben benieuwd wat het zelfbeeld van het land zal wel weer een nieuwe knauw krijgen, natuurlijk. En dan vooral het deel dat na Brexit ze juist meer in zichzelf was gaan geloven. Want ze dachten dat ze een enorm mandaat zouden gaan krijgen om het allemaal uit te voeren. En nu wordt ook dat kleed onder de voeten weggetrokken. Dus het chaos is een beetje compleet. Ja.
Want is het een land in verwarring, een verdeeld land?
Een Remain-deel van het land is er berusting, maar ook boosheid. Dus men accepteert wel dat het proces in gang is gezet en dat je dus door moet. Maar er is boosheid, ook al schaamte over hoe dit allemaal ooit heeft kunnen gebeuren. En tegelijkertijd ook een beetje een verbazing over hun eigen land. Want er was blijkbaar iets aan de gang wat ze helemaal niet begrepen. Na vannacht kan het andere deel van het land dan delen in die verbaasdheid. Want ik denk niemand serieus zal hebben gedacht in ieder geval aan het begin van deze uitzending dat we moesten hebben over het scenario van premier Corbyn.
Corbyn met een minderheidsregering die in Brussel moet gaan onderhandelen. Suze, want wie ook nog even diep zullen gaan nadenken of ze het wel begrepen hebben. Dat zijn denk ik de peilingbureaus, hè?
Ja, weer. Want die moeten weer diep door het stof. Dat was in 2015 eigenlijk ook al zo. Dus ja, dat blijkt toch iedere keer weer in dit land dat het heel erg moeilijk is om uitslagen te voorspellen. Dat heeft te maken natuurlijk met die kiesdistricten. Dus dan gaat het niet over een percentage stemmen, maar dan gaat het over stemmen in een district, wat dan weer in het parlement qua zetels in uitwerking moet komen. En iedere keer zitten ze ertussen, zitten ze mis. En nu, ja, sowieso mis. En hoe mis, dat weet ik over een paar uur. En dan zul je ook wel weer de reacties van dat soort bureaus krijgen. Ik las net nog wel een tweet van echt een gerespecteerde peilingkenner, die ook kritisch is op dit soort bureaus. En ja, hij zei, ik dacht toch dat we wat hadden geleerd van de vorige keren, dat we niet zo zouden uitgaan van dit soort peilingen. En toch doen we het iedere keer weer en iedere keer trappen we erin.
Suze, dankjewel. Jij blijft opnemen aan de komende uren. En voor de luisteraar die in slaap valt, nou, die wordt vast op een gegeven moment wel wakker met een heldere uitslag. Mee uiteindelijk misschien toch nog die meerderheid of niet. U gaat het horen op Radio 1. Dank Joshua Liefestro ook. Ik wens u een goede nacht. En morgen dan zit hier Koen Verbraak.
Ja, wij gaan dit jaar weer cruisen.
Oh, lekker.
Dat wil ik ook altijd nog een keer doen.
Zo'n cruise met alles erop en eraan.
Ja, zeker.
Meerdere restaurants, een seaview lounge, shops, animatie voor de kids, alles. En natuurlijk lekker even uitwaaien.
Zo, goed man. En hoe lang ga je?
Oh, niet zo heel lang hoor. 2 uurtjes.
Begin je autovakantie naar Engeland goed. Met de comfortabele DFDS-ferry. Kijk op dfds.nl. DFDS, verleng je vakantie.
Een zomer vol muziek in het Concertgebouw. Robeco Summer Nights. Met op 4 juli Rossini's sprankelende opera De Barbier van Sevilla. Humor en hartstocht. Ga voor kaarten en een overzicht van alle concerten naar robecosummernights.nl.
Met de auto naar Schotland? Vaar comfortabel van IJmuiden naar Newcastle met DFDS.
NPO Radio 1.